Gezichtsherkenning, Blue Force Tracking en drone detectie. Zomaar een paar van de controlemiddelen die experimenteel ingezet worden in Living Labs. Dat zijn proeftuinen in de publieke ruimte die erop gericht zijn om ons gedrag te meten. En zo innovaties en nieuwe ideeën in een realistische setting uit te testen. Ik vind dat zelf nogal een eng idee eigenlijk. Er is over hoe die labs ingericht worden namelijk heel weinig bekend. En hoe veilig is het als de overheid zomaar met allerlei surveillance-technologie gaat experimenteren? Je luistert naar de Big Brother Awards podcast van Bits of Freedom. Mijn naam is Inge Wannet en samen met mijn collega's zetten we elk jaar de mensen en organisaties die jouw privacy het meest hebben geschonden in het zonnetje. Dit jaar doen we dat in de vorm van een podcast. In deze achtdelige serie maak je kennis met de grootste privacy schenders van afgelopen jaar. Misschien heb jij wel op de winnaar van de publieksprijs gestemd en een vakjury deelde de expertprijs uit. Maar Bits of Freedom reikt ook elk jaar een positieve prijs uit, de Felipe Rodriguez Award. Je luistert nu naar een aflevering over onze expertprijs. Dat is dit jaar een oeuvreprijs, een Lifetime Achievement Award. De prijs gaat dit jaar naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze aflevering zoomen we weer in op één van de missers die leiden tot deze oeuvreprijs. Living Labs, oftewel levende laboratoria met de burger als proefkonijn. Ik ga hier straks over in gesprek met een van de experts, Eva Krikke. En dat doe ik niet alleen, want Lotte is hier natuurlijk ook weer. Hoi Lotte.
Hoi Inge.
Lotte, we zitten hier natuurlijk naar aanleiding van de Big Brother Awards. Waarom zijn deze Living Labs een van de redenen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de Big Brother Award wint?
Nou, eigenlijk zit het al in de naam, Living Labs. Al worden ze ook wel eens anders genoemd, bijvoorbeeld pilot of proeftuin. Maar om te beginnen met Living Labs, dit is levende laboratoria. En dat is eigenlijk wat ze van de publieke ruimte maken. Onze publieke ruimte, waar wij als burgers ons gewoon vrij doorheen willen bewegen. En omdat wij in die living labs zijn, worden wij eigenlijk een soort van proefkonijnen. En dat terwijl wij vaak nergens van weten. En ook onder het mom van het experiment een beetje wordt gedaan alsof geldende wetgeving die ons beschermt, dan niet van toepassing is. Nou, dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
En wat voor living labs kennen we eigenlijk allemaal in Nederland?
Nou, er zijn er verschillende. Het Predictive Policing project in Roermond is een living lab. We hebben Stratums Eind in Eindhoven. Amsterdam kent er twee. Eén op het marineterrein en één de digitale perimeter, waar Eva straks meer over gaat vertellen. Ja, zo zijn er nog meer.
En als we dan bijvoorbeeld het over die op Stratums Eind hebben, wat hield dat laboratorium precies in?
Stratums Eind behelste eigenlijk best wel veel. Het is een uitgaansstraat in Eindhoven, waarvan de gemeente op een gegeven moment heeft gezegd dat er te veel overlast was. In elk geval volgens de gemeente. En om dat tegen te gaan, is daar allemaal technologie in die straat gehangen en wordt er nu van alles gemonitord. Maar dan bedoel ik ook echt van alles. Dus dat is het weer, de bezoekersaantallen, de herkomst van de bezoekers, het geluidsniveau van de mensen in de straat en op de terrassen, de snelheid waarop mensen door de straat bewegen en het aantal bier dat verkocht wordt. En met die technologie is eigenlijk een beetje het doel om niet pas in te grijpen op het moment dat er onrust is, wat normaal bijvoorbeeld politieagenten doen als er een gevecht ontstaat in een uitgaansstraat, maar is er een soort nieuwe surveillance logica waarin deze crowd wordt gemanaged. Dus zodra er dan een piek ergens in geregistreerd wordt, dan wordt er technologie ingezet om dat weer glad te strijken. En dat kan dan met geur of met muziek.
Met geur?
Ja, het schijnt dat sinaasappelgeur bijvoorbeeld, dat rustgevend is. Dus stel je maar voor dat de spanning oploopt op het terras en dat er plotseling heerlijk zoete walmen zijn, zodat eventuele opstootjes voorkomen worden en we allemaal rustig worden gemanipuleerd, maar wel lekker bier blijven kopen.
Wauw, dat klinkt inderdaad als een laboratorium.
Heftig, hè?
Ja, is er eigenlijk ergens overzicht op waar en hoe al die laboratoria worden ingericht?
Nee, ik zou zo'n overzicht eigenlijk heel graag willen zien. Uit nieuwsgierigheid, maar ook uit zorg. Want nu weten we eigenlijk heel weinig over wat er allemaal in onze publieke ruimte gebeurt. En waar en door wie en voor wiens belangen eigenlijk.
Hoe komen die laboratoria over het algemeen tot stand?
Nou, ook dat is dus nog eens onduidelijk. Dat kan om verschillende redenen zijn. Een gemeente kan het interessant vinden om dingen te monitoren wat er in hun stad gebeurt. Of dingen een bepaalde kant op te sturen, te nudgen met technologie. De politie kan het interessant vinden vanuit een handhavingsperspectief. Techbedrijven hebben natuurlijk ook hier belangen in, want die willen gewoon de technologie verkopen. En we zien vaak dat al deze partijen met elkaar samenwerken, maar bij wie het initiatief ligt, dat is lang niet altijd duidelijk. En daarmee is natuurlijk ook niet helemaal duidelijk wiens belangen hier eigenlijk het meest gediend worden. Maar wat we wel weten is dat de burger daar niet aan tafel zit, bijvoorbeeld.
Ja, en je noemt al een paar partijen die betrokken zijn bij het organiseren van die Living Labs. Maar private partijen en commerciële partijen spelen ook vaak een rol, hè? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, er zitten eigenlijk altijd wel private partijen aan tafel. En dat zijn ook vaak de bedrijven eigenlijk die deze technologie leveren. En dat is natuurlijk best wel moeilijk en problematisch. Ook in combinatie met dat er zo weinig transparantie bestaat. Want die hebben natuurlijk hele andere belangen dan burgers of dan de samenleving in het algemeen. En omdat het dan gebeurt in de publieke ruimte, toch de ruimte waar wij samen vormgeven hoe we met elkaar omgaan en die publieke functies dient, is het soms best wel sketchy dat private bedrijven met een commercieel belang ontwerpen hoe technologie daar een rol in speelt.
En kan je een voorbeeld geven van hoe dat problematisch kan zijn om zo'n commerciële partij te betrekken?
Zij bedenken de technologie die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor crowd monitoring. Dus als burger ben jij onderdeel van zo'n crowd. Jij wordt gemonitord met die technologie. Maar er wordt jou niet echt verteld dat gebeurt of hoe dat gebeurt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen bepalen of we dat willen. En zo ja, hoe we dat willen. En zodat dat publieke doelen kan dienen. En op het moment dat we dat gesprek niet hebben, maar er wel bedrijven aan tafel zitten die hun belang goed kunnen vertegenwoordigen, dan uiteindelijk vindt die monitoring, maar ook het sturen van gedrag, plaats meer uit hun belangen, uit commerciële belangen. En ik denk niet dat dat is hoe we onze samenleving in de publieke ruimte willen vormgeven.
Dus jij zegt eigenlijk, draai het om, bedenk wat wij als maatschappij nodig hebben en kijk of er een aanbieder is die daarbij zou kunnen helpen?
Ja, ik denk het is belangrijk om te realiseren dat het onze publieke ruimte is. Van ons allemaal. En daarin moeten wij met elkaar samenleven. En daar mag af en toe best wel frictie zijn. En wat er vaak met technologie gebeurt, is dat er wordt bedacht wat dan gewenst gedrag is. En vervolgens wordt die technologie ingezet om ons te nudgen om ons zo te gedragen. Denk ook bijvoorbeeld aan camera's die verdacht gedrag registreren. Dan wordt er altijd eerst bedacht wat dan normaal gedrag is. En alles wat daarvan afwijkt is dan verdacht. En dat heeft dan potentieel consequenties. Deze technologie is eigenlijk net zo. Het zorgt ervoor dat mensen zich seamless door de ruimte bewegen. Dus dat je een logisch looppatroon volgt. En het zijn allemaal soms subtiele aanpassingen. Maar uiteindelijk zorgt het er wel voor dat het heeft invloed op hoe jij je gedraagt in die openbare ruimte.
En zonder dat je het weet dus.
Ja, en dat wil je niet hebben voor commerciële belangen.
Het inrichten van zo'n laboratorium, hè? Je noemde er net al wat dingen over, dus er worden allerlei soorten technologie in gebruikt. Hoe verschilt het inrichten van zo'n lab eigenlijk van het gewoon toepassen van de technologie?
Nou, het grootste verschil is denk ik dat het hier allemaal een beetje gebeurt onder het mom van experiment. Dus het is nog een laboratoria of een pilot, proeftuin. Alle termen die daarvoor gebruikt worden insinueren eigenlijk, dit is nog niet echt operationeel. Het is een experiment, dus er mag van alles misgaan, want dat hoort erbij. En ach, die wetgeving die er is om jouw rechten te beschermen, die telt nu eventjes niet. Want dit is toch maar tijdelijk en het is maar een proef, dus maak je maar geen zorgen. Maar uiteindelijk begint het heel vaak als proef. Is er geen transparantie, maar ook helemaal niet duidelijk wat precies het doel van de proef is. Hoe de proef wordt geëvalueerd. Het is ook niet of de proef is geslaagd of gefaald. Of wanneer die ophoudt. En dan gaat die dus langzaam en stilletjes over in zo'n operationele inzet.
Het voelt ook eigenlijk een beetje als een manier om de echte regels te omzeilen. Is dat ook zo?
Ja, je weet natuurlijk intentie nooit zeker. Al helemaal niet op het moment dat er zo weinig open over wordt gesproken. Maar we zien wel dat dat het effect is. En dat kan natuurlijk niet. Daarom is het heel belangrijk om te blijven benadrukken dat ook in zo'n experimentele setting de wetgeving gewoon geldt.
Hoe is het toezicht dan eigenlijk geregeld op die proeftuinen?
Ja, daar hapert het nogal aan. We zien in elk geval ze wel als paddenstoelen opkomen. Ja, en daar gebeurt niet zoveel mee. Wat misschien nog wel goed is om te vertellen, is wat we vaak zien bij dit soort living labs of in deze samenwerkingsverbanden. Dat partijen daarin zelf met principes of richtlijnen komen. Ook die heten verschillend, maar de overeenkomst in alle namen daarvoor is eigenlijk dat het niet echt harde wetgeving is. En vooral zo geformuleerd is dat je ze eigenlijk altijd wel haalt. Zodat ze daarna kunnen zeggen, nou, we hebben dit project opgezet naar deze en deze principes en dat hebben we succesvol gedaan. Maar als burger koop je daar eigenlijk niks voor. Jij wil gewoon dat je rechten worden beschermd. En nou ja, met doelstellingen of principes die zo vaag zijn geformuleerd, kom je daar eigenlijk niet.
En wat is het groot gevaar van deze experimenten?
Dat is dat jij niet meer vrij bent in die publieke ruimte. Dat je de hele tijd eigenlijk bekeken wordt, dat elke beweging van jou wordt geregistreerd en dat jouw gedrag wordt gemanipuleerd zonder dat jij dat doorhebt. Of eigenlijk zonder dat het voor jou duidelijk is hoe je daar iets aan kunt doen.
Je maakt je hier echt boos over, hè?
Ja, ik vind het echt belachelijk.
En wat maakt je precies zo boos?
Ik wil me wel vrij kunnen voelen in de openbare ruimte. En ik vind ook dat iedereen veel meer vrijheid moet hebben om zijn eigen gedrag daarin vorm te geven. En ik vind het echt huichelarij op het moment dat je mensen hun gedrag gaat aanpassen zonder dat je daar eerlijk over bent. En dat ook de kaders van hoe mensen zich kunnen gedragen eigenlijk steeds nauwer worden. En dat gebeurt door de inzet van technologie. Waar bedrijfjes dan aan verdienen, waar handhaving lekker gebruik van kan maken, waar een gemeente straatjes mee kan schoonvegen, maar waar jij als burger niks voor koopt.
Hoi, mijn naam is Nico, collega van Inge bij Bits of Freedom. Samen met vele vrijwilligers, partners en onze collega's komen we op voor digitale burgerrechten. Wij verdedigen jouw privacy en communicatievrijheid op internet. Dit kunnen we alleen doen door de support van onze trouwe donateurs. Ben je al donateur van Bits of Freedom? Dan zorg jij ervoor dat we ons werk onafhankelijk kunnen doen. Heel erg bedankt voor je support. Nog geen donateur en wil je dit wel worden? Ga dan naar bitsoffreedom.nl/doneer.
Eva Krikke is ethica en deed bij ons onderzoek naar de digitale perimeter. Eva, welkom. Fijn dat je er bent.
Hallo.
Ja, we zitten hier natuurlijk naar aanleiding van de Big Brother Award. Waarom zijn deze Living Labs een van de redenen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een Big Brother Award wint, wat jou betreft?
Nou, Living Labs zijn plekken waar wordt geëxperimenteerd met technologische innovaties, maar daar wordt eigenlijk de burger soort van als proefkonijn gebruikt. En er wordt op dit moment niet genoeg op gehandhaafd dat daar ook dezelfde regels worden nageleefd als die eigenlijk nageleefd zouden moeten worden.
Ja, precies, want die Living Labs, we zien daar allerlei termen voor. Dus Living Lab, Field Lab, proeftuin, pilot. Kan je uitleggen, wat is het eigenlijk precies?
Nee, zoals ik net al zei, het zijn locaties waar verschillende partijen samenwerken om met technologische innovaties allemaal dingen uit te proberen. Dus bijvoorbeeld je hebt Stratums Eind in Eindhoven, waar ze zelfs met geuren dingen doen. En nou, je hebt dus de digitale perimeter in Amsterdam, waar ze met crowd monitoring bezig zijn, maar met heel veel andere dingen. Oh, en vaak in de publieke ruimte dus. Dat is wel belangrijk.
Want je hebt ons onderzoek gedaan naar de digitale perimeter. Allereerst, even voor de luisteraars, wat is dat?
De digitale perimeter is dus een living lab rondom de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En daar werken de gemeente Amsterdam, de Johan Cruijff Arena zelf, TNO en de landelijke politie samen aan wat ze in de online communicatie een virtueel hek noemen. Maar uiteindelijk bleek dat niet een virtueel hek te zijn. In de Johan Cruijff Arena wordt dus geëxperimenteerd met gezichtsherkenning. En rondom de Johan Cruijff Arena gaat het dan vooral om crowd monitoring systeem, waarmee publiekstromen worden in de gaten worden gehouden en worden gestuurd. En bij de ingangen van de Johan Cruijff Arena gaat het dan om scans op wapens. En wordt geëxperimenteerd met medewerkers die een band dragen die hun hartslag meten en bodycams.
Het is dus ook niet zo dat er één technologie wordt uitgeprobeerd.
Nee, als je het doet, doe het dan ook direct goed, hè?
Dus zo'n hele rits aan technologie zou dan het idee zijn om onderzoeken of er een virtueel hek toezicht kan houden tijdens evenementen?
Ja, het was de bedoeling dat het voor het EK van 2020, wat nu 21 was. Tenminste, dat stond ook in de online communicatie dat het daarvoor bedoeld was. Maar uiteindelijk bleek dat het niet per se daarvoor bedoeld was. Want de UEFA heeft best wel strenge eisen en ze wilden niet gewoon hek neerzetten, want dat zou te veel overlast veroorzaken. Dus wilden ze sowieso voor het EK al die dingen op zijn plaats hebben.
Dus het Living Lab, de digitale perimeter, was een onderzoek ter voorbereiding voor het kampioenschap, klopt?
Ja, voor het EK, ja. Ja, zo werd het gecommuniceerd, maar uiteindelijk is het nu nog steeds de EK is al geweest. Maar dat gaat gewoon verder.
Is er zicht op een einde van dit experiment?
Niet dat ik weet. En het staat ook niet in de online berichtgeving over het Living Lab.
Als de digitale perimeter een experiment is, wat is dan eigenlijk de onderzoeksvraag?
Nou ja, ze hebben een doel, of ze hadden een gecommuniceerd doel. Dat is dus dat hek voor het EK. Maar daar passen sommige dingen al niet bij. Dus wat ik denk dat de onderzoeksvraag zou kunnen zijn is, hoe verbeteren we de mobiliteit en veiligheid rondom de Johan Cruijff Arena? Maar daar zit dan een vreemde eet in de bijt, want gezichtsherkenning, bleek uit mijn onderzoek, wordt niet mee geëxperimenteerd om daar in te zetten. Dat is een heel apart onderzoek van de landelijke politie en TNO naar geautomatiseerde gezichtsherkenning, wat ze eventueel landelijk zouden kunnen inzetten. Dus dat heeft helemaal niks meer met die omgeving van de Johan Cruijff Arena te maken.
Maar dat is dan dus een technologie, als ik het goed begrijp, die wel binnen het experiment wordt gebruikt, maar eigenlijk niets met de onderzoekvraag te maken heeft.
Ja, daar lijkt het wel op, ja.
De experimenten vinden dus plaats in de publieke ruimte. Worden burgers hierover geïnformeerd? Of is het gewoon vogelvrij en ben je hoe dan ook overgeleverd aan het experiment?
Nou, eigenlijk wel. In Amsterdam bij de digitale perimeter is het geval dat er stickers hangen op de lantaarnpalen waar bijvoorbeeld het crowd monitoring systeem hangt. Maar ja, dat is helemaal niet duidelijk. Dus en wanneer wie kijkt er nou naar die stickers? Er hangen superveel stickers overal. Dus je bent gewoon in dat gebied. Het is een publieke ruimte. Je mag je daar gewoon begeven, want dat is het ding van een publieke ruimte. Maar ondertussen ben je dus onderdeel van een experiment waar je eigenlijk helemaal niks van af weet. Dat is wel kwalijk.
En wat betekent dat dan als ik per ongeluk zo'n experiment binnenloop, om het maar zo te zeggen, zonder dat ik het weet? Wat betekent dat dan eigenlijk voor mijn rechten en vrijheden?
Als jij niet daar onderdeel van uit wil maken, je weet niet eens dat je er onderdeel van uitmaakt. Dus je krijgt niet de kans om daar iets over te zeggen. Of als jij niet onderdeel wil uitmaken, dan is je enige keuze is die ruimte niet meer betreden. Maar als jij zelfs niet eens weet dat het gaande is, dan heb je die keuze al niet eens meer. Je moet het er maar mee doen.
En wat zijn volgens jou dingen die echt mis kunnen gaan in dit soort living labs?
Nou ja, wat er gebeurt bij die living labs is dat er heel veel data wordt opgeslagen van burgers. We hebben de afgelopen tijd al wat meerdere voorbeelden gezien van datalekken bij overheidsinstanties. Dat is natuurlijk een gevaar. Maar ook gewoon keuzes die worden gemaakt op basis van algoritmes waarvan blijkt dat het discriminerend is geweest of nog steeds is. Dat mensen kunnen worden uitgesloten. Ja, er zijn een hele hoop gevaren.
Ik had het er ook al even met Lotte over. In zo'n experimentele setting klinkt het bijna alsof ze zich niet aan de wet hoeven te houden. Maar is er naast de wet wel een soort handleiding voor het opzetten van dit soort labs?
Nou, er is niet één algemene handleiding voor living labs, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld bij de digitale perimeter in Amsterdam, dat ze zich hebben aangesloten bij TADA, TADA Manifest, wat eigenlijk een aantal principes zijn op basis van publieke waarden. Dus dan iets als zeggenschap, inclusiviteit, transparantie. Maar wat er gebeurt, in ieder geval wat ik in dat onderzoek heel erg merkte, is dat meer gebruikt wordt als een soort van kijk hoe goed we het doen In plaats van dat het echt regels zijn, dat het zich echt vertaalt naar de praktijk, naar een goede manier van werken en het opzetten van zo'n living lab.
Precies, dus dan wordt het meer als een soort keurmerk gebruikt dan echt als handleiding voor het inrichten van het experiment.
Ja, en zo'n lijst is natuurlijk, dat kan ook helemaal niet een handleiding zijn, want dat zijn waarden en principes die afgewogen moeten worden met andere belangen. En er is altijd iemand die die keuze gaat maken. Dus wat Tada is natuurlijk een mooie lijst met waarden en principes waarvan we zouden willen dat iedereen ze nastreeft. Maar wat een van de eerste dingen die mij opvielen in mijn onderzoek naar de digitale perimeter is dat de transparantie al niet op orde was. En dan kan je als burger eigenlijk al niet meer controleren of er binnen het Living Lab wel nog aan de andere waarden wordt voldaan. Want je weet eigenlijk niet wat er gebeurt. Het duurde voor mij super lang voordat ik er überhaupt achter kwam wat er daadwerkelijk gebeurde binnen het Living Lab. Dus laat staan gewoon een burger die even wil weten, hey, wat gebeurt daar eigenlijk? En is dit wel, gebeurt hier wel wat ze zeggen dat ze doen? En dat was eigenlijk al niet het geval. Als je dan zegt, alles wat wordt gedaan binnen dit Living Lab is in overeenstemming met deze waarden en deze principes, dan geef je dus eigenlijk schijnveiligheid. En dat is kwalijk, want er gaat niemand controleren of jij je daadwerkelijk aan die waarden houdt en aan die principes.
Precies, want houdt er iemand toezicht op het naleven van die waardes?
Niet dat ik weet. Misschien de mensen achter Tada, maar komen niet met een boete of zo naar de gemeente Amsterdam van hey, jullie doen het niet goed.
Het zijn geen voorwaarden waar je aan moet voldoen om zo'n Living Lab te mogen organiseren?
Nee, zeker niet. Publieke ruimte hoort voor iedereen gewoon toegankelijk te zijn. En op deze manier is dat gewoon niet het geval.
Zijn er volgens jou manieren waarop zo'n experiment wel goed zou kunnen worden ingericht?
Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is de afbakening. Dat je gewoon weet waar het experiment begint, waar het experiment eindigt. Bepaalde publieke waarden echt wel zwaar mee laten wegen, want het is een experiment. Je experimenteert met technologische toepassingen waar je nog niet misschien precies van weet wat de gevaren ervan kunnen zijn, wat de risico's zijn. In de publieke ruimte extra aandacht daarvoor en hou je aan de wet. Want ook als het een experiment is, moet dat ook gewoon nog steeds.
Is er wel eens een living lab geweest waarvan de belanghebbenden hebben gezegd, dit heeft niet opgeleverd wat we wilden?
Er wordt sowieso daar niet over gecommuniceerd. Maar wat je dus heel vaak ziet bij die Living Labs is dat er een heel apparaat wordt opgetuigd. En dat ga je echt niet meer weghalen. Zoals zo'n crowd monitoring systeem, dat zijn allemaal camera's. Als dat eenmaal hangt, dan vind je er altijd wel weer iets voor waarvoor je het kan gebruiken. Want het kost hartstikke veel geld om al die dingen op te hangen. En ja, je vindt er altijd wel weer een werking voor. De kans dat er wordt gezegd, oh nee, we hadden er toch niet net zoveel aan als we hadden gehoopt. We halen het weer weg. Ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik weet dat het wordt geëvalueerd. Maar of dat het echt gaat leiden tot dat het weggehaald wordt, nee, dat denk ik niet.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wint nu de Oeuvreprijs, de Big Brother Awards Expertprijs. Heb jij een advies voor ze, zodat ze in de toekomst niet nog een keer in de prijzen vallen hiervoor?
Dat er een duidelijk begin en eind aan het project moet zitten. Dat er een duidelijke onderzoeksvraag moet zijn. Dat er duidelijk opgesteld moet worden wanneer het project geslaagd is of wanneer het gefaald is. Wanneer de technologie weggehaald moet worden als het gefaald is en hoe dat gebeurt. Dan kan je daar echt duidelijke regels voor opstellen. En dan kan je er ook consequenties aan verbinden als dat niet het geval is.
Lotte, jij was vanuit Bits of Freedom betrokken bij Eva's onderzoek naar de digitale perimeter. Wat is jou daar het meest van bijgebleven?
Klopt. Ik had de eer om Eva te mogen begeleiden. En wat me eigenlijk heel erg is bijgebleven uit haar onderzoek was dat het echt heel moeilijk was. Het was een goed onderzoeksvoorstel. Het was lekker afgebakend, overzichtelijk. Ja, en toen begonnen we. En toen bleek dat de digitale perimeter volgens de communicatie één project was. Maar toen we eenmaal met interviews begonnen, bleken daar weer onderdelen wel en onderdelen niet onder te vallen. En waren sommige partijen slechts voor een deel verantwoordelijk. Vanaf wat dat zeiden ze. En voor een ander deel verwezen ze ons dan weer door naar een andere partij, die ons soms weer terugverwees of weer naar een derde partij. Dus eigenlijk om gewoon informatie over dit project in onze openbare ruimte naar voren te krijgen, werden we steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Nou ja, toen realiseerde ik me eigenlijk wel als twee mensen die hier gewoon echt onderzoek naar doen, hier al niet uitkomen. Dan strandt een burger die dit gewoon eventjes uit wil pluizen al helemaal.
Welke link zie jij met ons werk?
Wij zijn in een grote coalitie met onderhand al meer dan 65 digitale burgerrechtenorganisaties bezig om surveillance uit de publieke ruimte te weren. We zijn verenigd in de coalitie Reclaim Your Face en daarmee strijden we voor een Europees verbod op gezichtsherkenning in de openbare ruimte.
En wat hoop je dat deze Big Brother Award doet tegen Living Labs?
Ik hoop dat deze Big Brother Award de herinnering is dat ook in een experimentele context de wetgeving gewoon geldt.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid ontving de Big Brother Award expertprijs onder andere voor het optuigen van Living Labs. Afgelopen 5 weken gingen we erover in gesprek met onze experts. Volgende week is het tijd voor de volgende Big Brother Award. Dan gaan we in gesprek met de winnaar van de Felipe Rodriguez Award, Nanny Jansen-Reventlow. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wanet. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen. Heel veel dank gaat uit naar onze donateurs, partners en vrijwilligers en alle experts die hun medewerking hebben verleend aan deze podcast. Wil je ook onderdeel zijn van onze beweging? Ga dan naar onze website en doneer, abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger.